Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hani Alves in de Eredivisie. Ah, ik vind dat gewoon alle grote clubs moeten proberen. Van PSV ook gewoon fijn het ook gewoon proberen. Goeie. Welkom bij de FC Afkikken voetbalzomer van donderdag 16 juni. Na een dag waarop we gisteren ongelooflijk veel kritiek hebben gekregen in de YouTube-comments. Ik heb wel even gekeken, het ging wel echt om jouw takes.
Ja, dankjewel.
Vincent Janssen boven Robbie. Hongarije met Wils vergelijken, daar heb ik wel mee ingestemd trouwens.
Ja, dat was bij mij nog een vraagteken.
Dus... Blind op het middenveld.
Ja.
Werd je ook op aangevallen. Ik stond weer helemaal aan de kant van de luisteraars.
Nou ja, mooi. Ik sta helemaal aan de kant van... ik ga mezelf gewoon even met Van Gaal vergelijken. Die neemt ook allemaal hele gekke beslissingen. Zijn gekke dingen. En dat uiteindelijk blijkt over een half jaar dat ik gewoon helemaal gelijk heb gekregen. Maar je hebt wel gelijk. We zijn het meest polariserende podcastduo volgens mij van het moment. Want we hebben een paar hele slechte reacties gekregen.
Er zijn ook geen andere voetbal... Alleen Tekengeld van Jordi Amali is er. Maar voor de rest zijn er geen voetbalpodcasts.
Nee. Maar goed, we hebben ook een aantal hele positieve reacties gekregen.
Oké. Okay.
Dus ja, wel privé. Dat gaat niet in het openbaar. Maar in ieder geval, we hebben ook een hart onder de riem.
De stille minderheid die laat zich enigszins horen.
Te weinig horen onder de YouTube-comments.
Ja. Maar ik vind op zich ook wel, kritiek mag toch ook. Als mensen vinden dat ze niet met ons eens zijn. Is dat
zeker als ze ingaan inderdaad inhoudelijk ingaan op wat wij gezegd hebben. Want dat vind ik juist leuk.
Op uiterlijk mag ook.
Ja hoor, dat mag ook. Dat negeer ik gewoon. Dat is ook prima.
Je mag overal kritiek op hebben. Als het maar enigszins een klein beetje opbouwen, dan kunnen we er misschien wat mee.
Ja, dan is het ook wel weer leuk om te bespreken in de podcast. Trouwens, we hadden het gisteren volgens mij voor de podcast even over overschrijvingen in het amateurvoetbal.
Ja.
Dat was gisteren de laatste dag voor.
De lijnen zijn gesloten.
Is er nog wat gebeurd bij Florian?
Ik moet zeggen, volgens mij hebben wij een paar versterkingen erbij. Er zijn volgens mij een mannetje of 3-4 is overgekomen. Ik ken er niet zoveel. Ik ben zijn naam vergeten. Even kijken hoor. We hebben Eldin is overgekomen. Even kijken hoor wie er nog meer zijn overgekomen. Joost is overgekomen. Dat ken ik allemaal eigenlijk niet. En we hebben een BN'er erbij.
Zo.
Nee, mag gezegd worden. Even kijken. Bjorn Remmerswaal heeft aan Utopia meegedaan.
Zo.
Schijnt prima kopsterke spits te zijn.
Dat heeft hij in Utopia natuurlijk nog niet kunnen laten zien.
Dat weet ik niet. Ik heb het niet gekeken.
Ik ook niet. Dus weet ik ook niet wat daar zijn kwaliteiten waren.
Nee. Nou, hij is in ieder geval erbij bij Florian. Ik denk dat we ons wel aardig versterkt hebben.
Misschien staan dan volgend jaar ook wel meer camera's langs de lijn bij Florian.
Daar ben ik altijd voor.
Sowieso.
Laten we het over echt voetbal gaan hebben. Want Florian weer niet gehaald in de na-competitie voor het 8e jaar op rij. Laten we het gaan hebben over Feyenoord. Wel leuk. Gisteren mocht het ook. Hadden we het eigenlijk over Ekkelenkamp vooral. En eigenlijk vlak daarna ging... Nou, zeker Feyenoord Transfermarkt ging helemaal los met eigenlijk allemaal nieuwtjes.
Ja, we hebben gisteren Maatsen niet eens mee kunnen pakken, want dat kwam volgens mij net daarna inderdaad binnen. Maar ik moet zeggen dat ik het wel echt interessant vind om het er even over te hebben. Omdat het stom is, de eerste reflectie die ik had toen ik al die namen achter elkaar zeg maar voorbij zag komen. Van het is een beetje bord op schoot scouting. Dus je hebt Dost die in Nederland natuurlijk bekend is. Je hebt Maatsen die dit seizoen bij Jong Oranje is aangesloten. En ja, toch wel een beetje bekend is. Nou, Sinkgraven sowieso.
Ja.
Vanuit zijn Ajax verleden en Leverkusen dan momenteel. Ja, en Ekkelenkamp gisteren dan ook nog. Dus je hebt het idee dat ze weer een beetje in een Nederlandse vijver zitten te vissen. Alleen, ja, ik vind het ergens ook wel logisch. Omdat je hebt nu, vorig jaar heb je best wel een aantal innovatieve aankopen gedaan.
Ja.
Dus je hebt Trauner gehaald, je hebt Arsnes gehaald, je hebt Pedersen gehaald.
Wollemark
inderdaad ook nog. Bassett is erbij gekomen. En je gaat nu een aantal spelers verliezen, die natuurlijk ook wel wat betekenen voor het team in de zin van leiderschap of cultuur of dat soort aspecten binnen een ploeg. Zeker als je Malatia en Kuksu bijvoorbeeld verliest, dan vind ik, en Dessers bijvoorbeeld verliest, dan vind ik het best wel logisch als je voor deze opties gaat.
Ja, het is inderdaad een beetje van, het voelt nu alsof ze een totaal andere kant op gaan. In de zin van, jij noemt innovatief. Ik denk... voor Feyenoord innovatief.
Ja, dan meer scouting, zeg maar, dan
op basis van netwerk. Ja, en dat is natuurlijk veel meer op basis van netwerk. Dus daarin voelt het een beetje als twee tegenstrijdige strategieën. Dat ja. een beetje wat je probeert aan te geven ook volgens mij, toch? Alleen, ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Of je dan bij deze naam moet uitkomen. Maar daar komen we misschien zo op dat we even alle namen langs gaan lopen. Weet ik niet. Maar ik snap wel inderdaad wat je bedoelt van je hebt ook vastigheid nodig in je team. Je kan niet straks met 11 buitenlandse jongens of met 11 spelers die de voetbalcultuur en de normale cultuur niet per se gewend zijn. Dus in die zin is het niet gek.
Ik vind het een beetje jammer dat je het niet omschrijft als een vreemdelingenlegio.
Vreemdelingenlegio. Nee, maar dat heb ik eigenlijk bij Feyenoord niet heel vaak gehad. Ja, toen we met Ruud Gullit, toen hadden we Ignatovic en Bruno Basta. Dat waren nog
Bruno Basto, ja.
Oh, mooie tijden.
Ja, nee, maar dus wat dat betreft is het denk ik best wel handig om een paar spelers nu er ook weer bij te zetten die direct kunnen leveren. En als je bijvoorbeeld begint met Dost.
Ja.
Ja, die heeft eigenlijk qua statistieken nog best een goed seizoen gehad bij Club Brugge. Is uiteindelijk wel uit de basis verdwenen, ook omdat ze daar een beetje anders gingen spelen. Maar je weet wel dat het een speler is als je hem bij Feyenoord neerzet, dat hij sowieso 15 tot 20 goals gaat maken.
Het is bizar hoe hij eigenlijk altijd en overal gewoon presteert op vrij stabiele basis. Ik bedoel, je kan inderdaad zeggen van Club Brugge is misschien een beetje een mislukt avontuur.
Ja, dat
25 wedstrijden, 12 goals.
Ja, dus ik zou het ook niet eens als mislukte willen omschrijven. En nee. dat hij daar uiteindelijk uitgespeeld is door de Ketelaar en Lang. En
dat is ook geen schande.
Dat het meer een dynamisch duo was. Ja, ik moet zeggen dat hij dat type spits, zeg maar, wat hij is, dat uiteindelijk bij Club Brugge niet meer echt paste. En als je naar Feyenoord kijkt, zit je daar iets meer op de juiste plek, denk ik, als hij de juiste aanvoer heeft.
Hij is een heel ander type dan Danilo sowieso, dus ik denk dat je daar dat al goed is. Alleen de vraag is een beetje, is een van hun een heel seizoen je eerste spits?
Ja, dat denk ik eigenlijk. Gek genoeg allebei niet.
Nee, want bij Danilo hadden we dat eigenlijk al. Van, nou, dat is de ideale tweede spits die je haalt voor Feyenoord. En dat meen ik ook echt. Dos denk ik ook van, nou, om erbij te hebben, top. Om een heel seizoen in de basis te hebben op... Nou ja, hij begint ook weer wat ouder te worden. Ik weet het niet of dat je eerste spits kan zijn een heel seizoen lang.
Nee, zou je dan weer dezelfde situatie krijgen met Dessers en Linssen? Dat het een beetje een concurrentiestrijd wordt en de helft van het seizoen de ene en de helft van het seizoen de andere misschien?
Ja, en ik denk... Ja... Dat zou kunnen, of er komt nog een spits bij.
Ja, dan wordt het wel druk.
Ja, ja. Ik vind dat wel moeilijk inschatten, hoor. Maar ik denk ik geloof op zich ook wel in zo'n concurrentiestrijd, hoor. Volgens mij hebben Dessers en Linssen, en dat ligt denk ik ook wel aan het karakter van Linssen, denk ik. Ik denk dat Linssen ook Dessers wel beter heeft gemaakt. Want toen Dessers op een gegeven moment instond, moest hij wel blijven presteren. Want het was wel constant Linssen die aan de poort stond te rammelen, zeg maar.
Ja.
Ik denk wel dat heel erg helpt. En ik vind het moeilijk om in te schatten in hoeverre Dost dat kan. Het is toch ook wel echt een mannetje.
Ja, het is wel een karakter, ja.
Ja.
Hij is toch bij Oranje uiteindelijk ook gestopt. Omdat hij zoiets had van, nou ja, het past niet meer bij mij. Of het voelt me niet meer lekker bij. En,
ja, en Danilo is juist een jongen die ook best wel vertrouwen nodig heeft. Dat hebben we het verschil gezien tussen hoe die bij Twente was en hoe die bij Ajax was, denk ik. Dus nu zie ik dat weer niet helemaal, maar wie weet.
Ja, als ik naar deze twee kijk, dan zou het logisch zijn om Danilo de voorkeur te geven en Dost als een soort extra optie te gebruiken. Dat lijkt mij dan het meest logisch. Ja, en als je kijkt naar de aanvoer bij Feyenoord, wie zou je dan, en ook het druk zetten trouwens, wie zou je dan de voorkeur geven?
Ja, niet Dost.
Nee, dat denk ik eerlijk gezegd ook niet.
Maar Danilo is ook geen pressingmachine volgens mij. Maar ik moet zeggen dat ik die cijfers niet paraat heb. Maar... Weet ik niet. We hebben het gisteren over Ekkelenkamp gehad. Laten we dan nog even één linie zakken. Want daar zijn twee kandidaten voor de linksbackpositie. Vandaag overigens het hele treurige nieuws dat de transfer van Ramon Hendricks, die van Feyenoord naar Utrecht zou gaan, niet doorgaat vanwege een zware blessure. Echt ongelooflijk sneu. Maar die kan ook niet voor Feyenoord wat betekenen. Maar het verklaart... ook wel waarom er dus interesse is in meerdere linksbacks. Aangezien Malatia ongetwijfeld weggaat.
Is je hele transfer nu afgeketst?
Ja, want het was eerst een jaar op huurbasis. En dan daarna definitief overname volgens mij. Maar ook een optie nog van Feyenoord om terug te halen. Ik weet niet precies hoe dat zat.
Ja, terugkoopoptie zat er inderdaad ook in.
Ja, dus die is afgeketst. Echt ongelooflijk terug voor Hendricks. Dat is wat ik nu tot nu toe gelezen heb, hoor. Maar het is pas vanochtend bekend geworden. Twee linksbacks, Sinkgraven en Ian Maatsen. Ian Maatsen speelt al wat langer. Talentvolle back. Niet heel raar, denk ik, dat Feyenoord bij zo iemand uitkomt.
Absoluut niet. Ik vind het heel raar dat ze bij Sinkgraven uitkomen. Want ik denk dat je daar qua salarissfeer en misschien eventueel ook nog wel qua transferbedrag, dat je daar aardig in moet investeren. En je weet dat je daar niet 100% zekerheid voor terugkrijgt als je kijkt naar zijn fitheid. En als je kijkt naar hoe weinig hij heeft gespeeld afgelopen jaar. Want hij was in principe gewoon tweede keuze achter Mitchell Bakker. Mm. Dat in combinatie met ook nog weer wat blessures. Ja, ik denk dat je daar als Feyenoord nooit op kan vertrouwen dat hij jouw vaste linksback is. En Malatia heeft zo'n beetje alles gespeeld, hè?
Ja, ik moet zeggen dat het voor Malatia volgens mij, die is ook best wel vaak geblesseerd geweest in het verleden. Dit was volgens mij ook wel een seizoen waarin het echt, waarin alles voor hem gewoon goed viel.
Mm.
Ik moet zeggen dat ik Sinkgraven altijd wel een hele intelligente speler vind. En dat ik dat wel fijn vind. Ik denk dat hij in die zin heel goed past bij het spel wat Slot wil spelen. Hij is natuurlijk bij Leverkusen, heeft hij echt als wingback wel gespeeld. En dat is bij Feyenoord niet.
Ja, wel trouwens wel een viermansverdediging. Ja. Alleen, ja, Mitchell Bakker stond er ongeveer voorbij de cornervlag van de tegenstander.
Precies.
Die stond zo hoog dat is echt niet normaal. En ja, dat zou bij Sinkgraven ook logischer zijn.
Ja.
Ja, het verdedigende gedeelte, ja, heeft hij zich wel wat in ontwikkeld. Tenminste, ook bij Ajax al, maar ja, zal nooit helemaal een linksback worden,
nee,
denk ik.
Nee, nee, hij is niet zoals mijn laatste jaar echt iemand die zijn tegenstander helemaal opvreet. Maar
nee,
daarentegen
nee,
aan de bal wel een stuk slimmer nog, denk ik. En je Maatse heeft dit seizoen gewoon echt een heel goed seizoen achter de rug bij Coventry City. Ongelooflijk veel gespeeld.
Ja,
hij is bij Jong Oranje gekomen.
Ja, hij heeft in de championship, hoort hij volgens mij, hij viel net buiten de top 5 van veldspelers qua aantal minuten. Maar hij heeft meer dan 3000 minuten gemaakt bij Coventry. Hij is uitgeroepen tot Young Player of the Year.
Nice.
Ja, dat zegt op zich ook wel wat. Young Player wel van de club zelf, maar hij heeft gewoon een uitstekend seizoen gedraaid. En ja, hij is ook wel een beetje type Malatia, zeg maar, qua felheid in de duels. Ik heb ook wel wat beelden van hem gezien dat hij moeiteloos, zeg maar, fysiek sterk tegenstanders in de championship gewoon wegzet. Ondanks dat hij niet heel groot is. Dus dat vind ik een grote pluspunt. En ook wel daarom een beetje de vergelijking met Malatia. En aan de bal zou hij zelfs nog wat beter kunnen zijn. Omdat, ja, het is ook eigenlijk een type linkshalf. Hij heeft zelfs ook linksbuiten gespeeld bij Coventry. Dus dat zou je sowieso kunnen. Nou ja, verdedigend zal hij minder zijn dan Malatia. Maar misschien ook wel de potentie om naar dat niveau toe te groeien.
Ja.
Dus ik zou dit een hele logische stap vinden. Alleen, het is ook een beetje de vraag op welke basis je hem binnen kan halen. Want hij staat nog gewoon 2 jaar onder contract bij Chelsea. Het was zelfs even sprake van dat hij in januari teruggehaald zou worden naar Chelsea. Omdat ze daar wat problemen hadden. Ja, en als je ziet hoe goed hij het gedaan heeft, zullen ze hem ook niet zomaar willen laten gaan.
Nee, het zal een huur soms zijn. Arnees heeft nog wel wat connecties, denk ik, bij Chelsea. Dus dat, dat zou wel goed moeten komen.
Het zou een hele mooie optie zijn. En trouwens, toen ik bij Coventry aan het kijken was, ja, ik ben enorm fan van Gustavo Hamer.
Wie niet?
Ja, toen hij in Nederland speelde, is het echt doodzonde. Ja, voor hemzelf, het is financieel een leuke stap. Het is fantastische
hij
competitie.
Hij is daar de held, hè? Vanaf het begin al.
Ja, fantastische competitie voor hem. Speler van het jaar is hij dit jaar ook weer geworden. Ik vind het zo jammer dat hij niet bij Feyenoord of zo
ja,
speelt.
Ja, ik ook. Ik was bij Feyenoord ook altijd wel een fan van hem. Gewoon lekker pit erin. Want toen bij Feyenoord viel hij vooral in op rechtsback vaak.
Ja, jammer.
Bij Zwolle was hij echt ontzettend goed op middenveld.
Ja.
Ik heb dat ook altijd wel jammer gevonden.
En hij is, zeg maar, voor een positie voor de verdediging, is een beetje een spelmaker voor de defensie en ook wel die balveroveraar. Zou ik hem heel best wel geschikt achten. Dus stel dat
Ja, daar zit Feyenoord toch al goed.
Nou ja, stel dat jij Kuxu laat gaan.
Ja, maar je hebt Arsens en Hendricks heb je daar.
Ja.
Ja, ik zou hem ook liever zien dan Hendricks.
Ja, ik wou het zeggen.
Ja, maar, ja, je kan niet. Er zijn andere plekken nodig. Andere plekken waar meer versterking nodig is.
Ja, plus dat het financieel waarschijnlijk niet haalbaar is. Want hij wordt gelinkt dan vorig jaar volgens mij een Rangers. Dit jaar een Celtic. Nou, salaris bij Coventry is nog wel te evenaren. Maar de bedragen die je bij Celtic en Rangers kan krijgen waarschijnlijk niet. Dus dat zal een lastig verhaal worden.
Lastig verhaal. Laten we het over wat andere transfers gaan hebben. Niet alleen Feyenoord. Overigens, ik ben heel erg benieuwd welke van deze transfers daadwerkelijk rond gaat komen.
Als je er één mag kiezen? Zo, dat is een hele moeilijke vraag.
Ja, ik ben niet per se een Bas Dost fan. En ik ben wel Sinkgraaf fan, maar en Maatse ook wel. Maar Maatse is een huurtransfer. Dan denk ik van, ja, en Maatse.
Ik ga ook voor Maatse.
Oké, nou, laten we het daarop houden. Wat de andere transfers dan? Eigenlijk een transferjostietje weer werd er gegooid, hè? De moeder van Mats Keulert, de speler van Willem II, die is Heerenveen gaan volgen op Instagram. En jawel hoor.
Ja, vind ik hem mooi hoor.
Dat is deze wel manier goed,
die. Ik weet niet, op Twitter had iemand hem buiten gebracht. Ik ben zijn naam even vergeten. Nico Stokman.
Ja,
even
zeker.
De credits naar Nico Stokman.
Ja.
Heel mooi gevonden. En ja, uiteindelijk volgens mij, het is nog niet officieel bevestigd, maar het zit er wel aan te komen. En ik vind het eigenlijk ook nog wel een logische stap. Ja, en hij heeft in de laatste jaren bij Willem II ongeveer alles gespeeld om voor Heerenveen een goede wingback te kunnen zijn. Want hij is begonnen als buitenspeler. Mm-hmm. Hij is zelfs rechtsback gestaan, rechtsbuiten, linksback, linksbuiten. Dus hij is best wel veelzijdig. En ja, verdedigend was het niet fantastisch. Aanvallend, niet superveel rendement, wel dreigend. Ja, dan is zo'n wingbackrol waarschijnlijk best wel logisch voor hem.
Ja, ja. En ook wel terecht, zeg maar, van als jij voor Willem II gewoon jaren eigenlijk altijd wel presteert. Dat er dan zo'n stap in zit na een degradatie. Het zou van hem echt zonde zijn als hij in de KKD zou moeten voetballen.
Oh ja, absoluut. Ik denk, in die zin heeft hij ook wel een beetje de pech gehad dat hij in een jaar, zeg maar, of eigenlijk al langer in een heel slecht draaiend elftal heeft gespeeld. Ja. En ja, uiteindelijk als Heerenveen volgend jaar in dezelfde formatie gaat spelen als dit jaar, en ze hebben die wingback nodig op de linkerkant, vind ik hem best wel logisch. En dan is het ook een serieuze concurrent voor Kuip. En Woudenberg is volgens mij, die gaat volgens mij weg. Dus ja, dan is het een logische transfer.
Ja, ik zou het leuk vinden als ze in dat aankondigingsfilmpje iets doen met die Duitse series. Hij heeft toch geen commissaris Rex gespeeld of Tatort of zo?
Derek was het volgens mij.
Dat weet ik niet.
Nou, die gaan we even opzoeken.
Ik zou het leuk vinden als Heerenveen daar wel even wat mee doet.
Ben benieuwd.
Nou, Vincent Janssen hebben we het al vaker over gehad. Schijnt vandaag te gaan tekenen bij Antwerp. Voor hem wel heel erg leuk, denk ik. Of misschien voor ons leuker dan voor hem.
Nee,
ja, in Mexico is net wat mooier nog wel dan in Antwerpen.
Nou ja, je kreeg wel het idee ook uit die interviews bij Oranje dat hij best wel blij was dat hij ook weer terug zou keren hier in Europa. Het is perfect, hoewel er in Nederland natuurlijk meer aandacht is voor de Eredivisie, is het best wel een perfect podium om in beeld te komen. Dus ik denk dat iedereen inderdaad Antwerp sowieso gaat volgen vanwege Van Bommel, vanwege Overmars en nu zeker vanwege Janssen. Ja, en ja, op zich, die Belgische competitie, je hebt ook wel de mogelijkheid om er 15 tot 20 in te schieten, denk ik. Want die Michael Vrij, ja, niet de meest technische en getalenteerde spits van de wereld, zeg maar, die heeft er daar ook 22 gemaakt. Dus wat dat betreft best wel een podium om je meer te laten zien ook. Ja, is voor Zirkzee eigenlijk ook wel een beetje opgegaan eigenlijk.
Ja. En ik moet zeggen, Antwerp past ook wel goed bij hem, dat die zo'n volksclub.
Ja, ik denk dat hij zich daar, als hij levert, heel snel populair kan maken.
Ja, leuk. Iets waarvan ik best wel stond te kijken. Ahmed Touba, RKC, is vorig jaar heel veel interesse voor geweest vanuit de top van de Eredivisie. Of tenminste, Feyenoord had interesse, AZ had interesse, PSV is ook een keer genoemd volgens mij. Wat buitenlandse clubs. Maar na dit seizoen schijnt er alsnog interesse te zijn. En ook niet van de minste. Leverkusen, Celtic, Benfica, Olympique Marseille.
Ja, ik denk dat zij dan door die in mijn ogen matige eerste seizoen zelf van hem heen hebben gekeken.
Ja, en dat vind ik knap. Want ik vond het echt niet goed dit seizoen.
Nee, ik kan me ook nog wel ergens voorstellen dat had je bij Doekie ook een beetje dat de start van het seizoen was gewoon niet goed. Ook omdat je net die transfer bent misgelopen. Dat jij in je hoofd al bij wijze van bij Feyenoord zit of bij PSV. En dat het dan uiteindelijk niet doorgaat en dat je dan weer moet richten op een seizoen RKC. En dan duurt het misschien even voordat je die knop hebt omgezet. En dat zou best wel kunnen. Tweede helft, seizoen zelf vond ik hem wel heel erg verbeterd.
Ja.
Alleen ja, is mij eerlijk gezegd niet zo opgevallen dat ik nou denk van die staat meteen bij Marseille centraal achterin.
Nee, dat seizoen daarvoor dacht je echt van zo, dit is weer bizar van RKC. Van hoe komen ze aan zo eentje? Toen had ik echt zo gewild dat Feyenoord hem had gehaald, zonder twijfel.
Ja.
En na dit seizoen had ik toch een beetje van, ja, je kan het natuurlijk, je kan het twee kanten opredeneren, hè, van of dat jaar ervoor was gewoon heel goed en dit is een beetje zijn niveau, of dit jaar was gewoon inderdaad heel erg moeilijk, hoe jij het net uitlegt, omdat er ook een transfer is misgelopen en daardoor heeft hij even wat mindere vorm gehad.
Ja, maar die fouten zijn ook niet helemaal uit zijn spel. Dus op het moment dat jij op een hoger niveau actief gaat zijn, dan word je daar echt op afgerekend. Bij RKC let niet iedereen erop. Of er zijn niet veel mensen die wekelijks RKC kijken.
Nee.
Ja, dan valt het misschien niet zo op. Maar ja, ik ben wel benieuwd of hij zo'n grote stap aan kan. Ja, en het is een beetje jammer als hij uit de Eredivisie weggaat. Maar ja, goed. Dat is als een Feyenoord
hem... Niet te houden, Wout. Niet te houden.
Als een Feyenoord hem niet oppikt, dan...
We zijn een kweekvijver.
Ja, ja. Vooruit dan maar. Ik gun hem deze
voor
transfer
de
ook wel.
Ja, nee. Oh, dat
zeker als RKC er ook nog wat aan overhoudt.
Zeker weten. Een speler die ik nog heel even kort wil behandelen, die ook op de pik is. Dani Alves. Die elke club in Europa moet hem toch willen, man. 38 jaar. Wat een baas.
Heb jij hem bij Barcelona nog veel aan het werk gezien? Want hij heeft wel veel gespeeld, tweede seizoen zelf.
Ik vind hem een hele intelligente speler. Hij heeft in Brazilië, welke club is hij nou? São Paulo speelde hij volgens mij. Stond hij gewoon op 10. Op het middenveld de ballen te verdelen. Bij Barça rechtsback. Kijk, het was niet meer de Dani Alves die we kennen uit de hoogtijdagen met Lionel Messi. Maar het is wel weer even een stap. Of je vanuit Brazilië, vanaf een hele andere plek, weer terugkomt bij Barça. En je kan daar gewoon goed mee.
Ja.
Toch? Ik vind dat best knap. En het is niet... ik snap wel dat ze bij Barcelona hem ook nu niet zien als de rechtsback van komend seizoen. Maar hij kent nog steeds best wel aardig voetballen.
Ja, het is wel ook wel een beetje triest, zeg maar, dat hij... Want hij zal natuurlijk een scenario voor ogen hebben gehad dat hij richting WK nog bij Barcelona mee kon.
Ja, denk je?
Draaien, zeg maar. Dat was volgens mij het plan. Alleen... En zeker als je dan die tweede seizoen zelf bijna alles speelt, dan heb je denk ik nog wel het idee van, het kan nog, weet je wel. En nu moet hij toch naar een andere plek op zoek gaan. En ja, zou je het gek vinden als Ajax het zou proberen? Omdat je op rechtsback heel weinig zekerheid hebt. Masori vertrekt. Je weet niet zeker of Rens dat bijvoorbeeld goed kan invullen of Regeer dat goed kan invullen. Ja, het kost je waarschijnlijk wel wat salaris, maar hij wil ook heel graag spelen richting WK.
Ja, ik weet zou het niet heeft kunnen. Echt die drive richting dat WK zo erg?
Ja,
ik had het idee dat het heel erg gewoon clubliefde voor Barça was.
Hmm. Ja, dat ook. Alleen dat ideale scenario gaat over hem niet komen. Dus nee. Ja, hoe vet zou het zijn als hij nog een WK kan meemaken en dat hij dan nog een half jaar, zeg maar, bij Ajax gewoon zou kunnen spelen.
Ja, Dani Alves in de Eredivisie, dat is voor me... Ja, ik snap dat Mario Götze, die heeft toch een doelpunt gemaakt in de WK-finale. Of
schijnt van wel, ja. Of die beslissend was of niet, weet ik niet meer. Maar,
ik vind Dani Alves nog een grotere voetballer dan Mario Götze.
Het zou heel vet zijn als dat zou lukken.
Zo, ja. Ik vind dat gewoon alle grote clubs moeten proberen. Gewoon PSV ook, gewoon Feyenoord ook gewoon proberen. Boeien. Zou het gepracht zijn als die in de Eredivisie zit?
Bij Ajax vind ik het ergens nog logisch in de zin van... dan heb je in ieder geval meer zekerheid voor die restbackpositie voor een half jaar.
Wie weet, Wout. Mooi zomerperspectief is dat, wat je hier schetst. Om dat eens even te gaan volgen. Laten we even gaan kijken naar de parel van het zuiden. Want waar de vulkaan normaal op uitbarsten staat.
Permanent. Ik was er eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee.
Het schijnt nu dat er niet heel veel rook uitkomt. Op dit moment
is het
kabbelend, de lava.
Nou, dat is ook wel even een keer lekker. Want op zich, als het met een club even wat minder gaat... of er is wat reuring of zo... is op zich best wel leuk voor het seizoen. Alleen als het seizoen in, seizoen uit het geval is... en ja, je hebt natuurlijk ook nog best wel een grote media-kliek rondom NAC... ja, dan op een gegeven moment houdt het niet meer op. Dan wil je er eigenlijk niks meer over horen. Tot het moment dat het misschien wat beter gaat. En dat moment lijkt nu wel een beetje aangebroken.
Wat is de situatie?
Ja, de situatie in ieder geval dat ze Robert Molenaar aan hebben gesteld als hoofdtrainer. Ik weet dat Kees Kwakman zich ook in het verleden heel positief heeft uitgelaten over Robert Molenaar. Ja. Natuurlijk geen clubman van NAC, maar hij heeft wel afgelopen jaar jong NAC, zeg maar, gedaan. En wat dat betreft is het nog wel ergens logisch dat ze hem doorschuiven. Nou, Ton Lokhoff komt daarbij als assistent. Nou, weet iedereen natuurlijk hoe groot hij is in Breda. Dus dit gaat er ook heel goed in bij de supporters. En ja, uiteindelijk is het daarna even wachten totdat die overname rond is. En dan kunnen ze de volgende stappen gaan zetten. Maar ook nu zit er al meer structuur in dan de afgelopen jaren. Er is zelfs een beleidsplan op papier gekomen. Nou, dat schijnt ook bij NAC echt een unicum te zijn.
Het staat op papier, maar waarom zou je daar iets mee doen?
Ja, dat is inderdaad ook weer zo. Nee, maar er zitten nu wel mensen achter. Volgens mij is Erik Hellemons zich ook bemoeid met de technische keuzes voor nu. En gaat hij weer aan de slag bij als jeugdopleiding, als ik het goed heb. Mm-hmm. Nou, er zijn heel veel mensen oud-NAC, zeg maar, betrokken bij de technische staf. Ook Babels, Leurling blijft daarbij actief. En uiteindelijk zal, ja, dat is een beetje gissen, maar of in ieder geval, dat is nog een gerucht, maar het zou best kunnen dat Lokhoff actief blijft bij NAC, maar dan meer in een technische functie, of dat hij bijvoorbeeld richting Raad van Commissarissen gaat. Dus uiteindelijk heb je dan in ieder geval een beetje rust binnen de club. Er lijkt een plan te zijn. En vanaf het moment dat die overname rond is, kun je ook met een technische directeur en een algemeen directeur aan de gang.
Ja.
En dan heb je eindelijk weer een beetje de mooie kant van NAC, dat we die ook weer kunnen zien.
Ik schrok wel ervan in de seizoensafsluiting van Eerste de Beste, onze podcast over de Keukenkampioenvisie, belde Joop, Ferry en Lars met Mario Bilate, die van de supporter had gehoord dat zijn contract niet, dat hij geen nieuw contract aangeboden zou krijgen. Hij had al de brief wel gewoon gehad dat ze aflopende contract niet werd verlengd. Of dat er geen optie gelicht zou worden. Alleen het definitieve afscheid, dat was er nooit geweest. Terwijl er tussendoor nog wel gepraat was over van, hey, we gaan nog kijken hoe en wat. Ik schrok best wel van de dingen die hij zei. Dat het in heel veel dingen NAC gewoon niet deed denken aan een betaald voetbalorganisatie. Terwijl hij was heel realistisch, hè, want hij zei ook van dat mijn contract, dat ik geen nieuw contract krijg, is volkomen logisch, want ik ben heel het seizoen geblesseerd geweest. Ook overigens gedeeltelijk door de schuld van NAC. Hij legt het ook een beetje bij NAC neer. Maar hij was daarin heel redelijk. Dus ik heb niet het gevoel dat hij aan het afrekenen was of zo. En dingen zei die niet waar waren. Maar het blijft zo moeilijk voorstellen voor zo'n mooie en zo'n grote club. Dat het zo'n puinhoop is.
Ja, en
geweest misschien.
Structureel zo'n puinhoop ook over meerdere jaren. En ja, met het publiek erbij. Het is ook als er dingen niet goed gaan. Dan heb je ook echt zowel als technische staf, zeg maar. Nou, Stijn is natuurlijk helemaal afgemaakt daar. Maar ook als spelers. Als die niet passen, zeg maar, bij dat NAC-profiel. Dan is het ook echt verdomd lastig om daar te voetballen.
Ja.
Dan krijg je echt van alles over je heen. En wat dat betreft is het denk ik goed dat zij nu gewoon met een... Ja, een selectie aan een selectie kunnen bouwen, zeg maar, die iets beter aansluit bij het publiek. Het schijnt dat er qua jeugdopleiding best wel goede stappen zijn gezet onder Hellemons. Dat er breken best wel wat leuke spelers door met Banzuzi, met Agogil. Dus
verlengt ook Agogil
toe. Ja, dus daar zit wel wat toekomst in. En dan is het eigenlijk denk ik nog een kwestie van een paar goede spelers erbij halen in de as en eventueel op linksback. En dan heb je ook wel een elftal waarbij je in ieder geval mee kan doen in de playoffs. Alleen ja, ik hoorde ook vijfde begroting, vijfde plek. Ik weet niet of dat helemaal realistisch is op die termijn.
Het wordt wel echt een keukenkampioen divisie seizoen hoor, met al deze clubs. Als je als een van die grote clubs achtste wordt, zou je er misschien niet eens wat van kunnen zeggen.
Daarom.
Er zitten gewoon bijna 10 echt hele sterke clubs in, die gewoon allemaal Eredivisie zouden kunnen spelen.
Als ik NAC zou zijn, dan zou ik echt blind tekenen voor in ieder geval een plek in de playoffs. Dat ze daar al tevreden mee mogen zijn volgend seizoen. Zeker als ook een Olij bijvoorbeeld nog vertrekt. Die iedereen gunt hem daar een transfer. Ja, je moet gewoon even kijken wat voor elftal daar volgend jaar staat. Want Robert Molenaar moet ook wel de spelers tot zijn beschikking hebben om mee te doen in ieder geval om promotie.
Absoluut. Iets verderop, ook in de keukenkampioen divisie, was er wat trainersnieuws. Rick Kruijs gepresenteerd door Willem Jans. Een beetje gek gezegd. Ja. Want we hebben Willem Jans dit seizoen zien spelen onder Rick Kruijs. En nu was het dan Willem Jans, niet bij FC Utrecht, als technisch directeur, die Rick Kruijs aanstelt.
Ja.
Dat is wel grappig, toch?
Maar ik vind het ergens ook wel veelzeggend. Want Willem Jans heeft er met zijn neus bovenop gezeten bij FC Utrecht. Rick Kruijs heeft gewerkt in in mijn ogen best wel een lastige situatie. Want als juist beginnend trainer in één keer tijdens het seizoen moet instappen, terwijl er nog wel bepaalde verwachtingen zijn richting Europees voetbal. Mm-hmm. En je een hele grote selectie tot je beschikking hebt, is echt niet een makkelijke klus. En als ik zie hoe lovend Willem Jansen is, ook in het persbericht, zeg maar, over Kruijs. Qua talentvolle trainer en dat soort terminologie. Ja, je probeert hem natuurlijk altijd positief te presenteren.
Rick is gewoon een hele nare man. Kan niet zo goed communiceren. Kijk, zijn tactieken zijn af en toe wel aardig, maar eigenlijk weet hij ook vaak niet of... Nee, dat ga je ook niet doen.
Nee, dat ga je niet doen. Maar je gaat hem ook niet naar VVV halen als je niet een hele goede indruk van hem gehad.
Als dit jouw eerste job is, als Willem Jansen, dan ga je niet het risico nemen om een vriendje aan te stellen.
Nee, dat denk ik ook niet. Dus ik denk oprecht dat Willem Jansen wel gelooft in Rick Kruijs. Maar ook hier is weer de vraag van, ja, wat voor selectie krijg je tot je beschikking? Want ja, als VVV mee wil doen volgend jaar, dan moet daar ook wel wat gebeuren.
Ja, gaan we denk ik ongetwijfeld nog wel meer over hebben. En John van der Brom heeft weer onderdak.
Ja, ik vind het toch wel mooi dat hij weer aan de slag is.
Jij bent een beetje John van der Brom fan.
Nee, ik ben niet per se John van der Brom fan. Alleen ik vind wel dat hij... dat hij van redelijke of leuke prestaties bij Vitesse, bij ADO was allemaal top.
ADO zeker.
AZ heeft die goede fase gehad met ook wel, weet iedereen ook wel dankzij Slot. Hij is met Genk nog een keer bijna kampioen geworden. Alleen, ja, het is bij hem altijd of heel erg goed of heel erg slecht. Want als ik zie hoe hij het bij Anderlecht was trouwens ook nog goed. Maar als ik zie hoe hij er bij Genk uit is gegaan en hoe hij is vertrokken bij Utrecht en hoe zijn laatste periode ook, ja, AZ waren ook wel twijfels over toen Slot weg was. Dus ja, ik weet eerlijk gezegd nog steeds niet zo goed hoe goed hij is, zeg maar.
Ja, ik weet dat hij een keer een podcast met Peter ook met Nieuw heeft opgenomen. En wat hij daarin heel erg zei van, en dat vond ik ook wel mooi dat hij dat gewoon zei. Hij zei, waar ik heel goed in ben, is een team om me heen samenstellen die mij complimenteert, zoals Dirk Kuyt zeggen. En daarbij gaf hij het voorbeeld van Arne Slot bijvoorbeeld, maar ook zijn medische staf om hem heen, zijn analyse staf om hem heen. En ik denk dus dat hij daar misschien best wel van afhankelijk is, dat hij misschien best wel iemand is die goed een staf kan managen, misschien ook wel goed een groep kan managen.
Wie gaat hij meenemen nu? Want Dennis Haar heeft hij bij Genk eerst onder de bussen gegooid, zeg maar, voordat hij er zelf uit werd gegooid. Dus dat maakt het op een gegeven moment een beetje lastig. En ik zou het zonde vinden als dit avontuur ook mislukt. Dan legt Poznan is de kampioen van Polen. Dus hij stapt wel in met bepaalde verwachtingen. En
Mick echt, van der Hart op goal.
Die heeft de afgelopen seizoen inderdaad gespeeld. Kampioensploeg laatste half jaar ook gespeeld. Dus wat dat betreft, het is best wel een grote club in Polen. Krijgt een beetje Robert Maaskant vibes trouwens bij. Die heeft is met Wisla Krakau een keer kampioen gespeeld. Maar ergens gun ik het hem ook wel, man. Ik dit type manager, zeg maar, dat wat in een korte, die in een korte tijd ergens neer kan zetten. Die een groep achter zich kan krijgen. Want dat is bij Vitesse ADO zeker gelukt. Ergens geniet ik ook wel van dat type trainer.
Ja. Hij heeft het bij Tawon niet zo goed gedaan.
Nee, misschien dat de groepen daar niet helemaal achter hem stond.
7 wedstrijden, 7 punten.
Ja, geen ideale omgeving om de tijd te krijgen. Dus.
Nu bij Lech Poznan.
Ja, hopelijk dat dit avontuur lukt. Of dat hij, ja, als dit mislukt, zeg maar, dat hij ergens nog een keer gewoon lekker middenmoot Eredivisie instapt. En daar zo'n team dan naar Europees voetbal leidt. Dat zou ik eigenlijk ook wel leuk vinden.
Staat genoteerd. Wout, we zijn er doorheen. Mag ik je bedanken?
Het is geen FCA zomer.
Nee, gisteren was een beetje lang.
Zomergasten geworden zoals gisteren.
Ja, gisteren was een beetje lang.
Die tijd pakken we vandaag gewoon terug.
Precies. We hebben gisteren tenslotte 2 selecties moeten samenstellen. Waar vervolgens ook nog eens allemaal kritiek op kwam.
Ja.
Geef ons even 40 minuten. Vandaag hebben we het even iets rustig aangedaan. Maar thanks dat je er weer bij wilde zijn. Alle kijkers en alle luisteraars bedankt. Morgen zijn we er uiteraard weer met de nieuwe FC Afkikken voetbalzomer. Luister ondertussen alle andere podcasts die we hebben. Er is genoeg te luisteren. En ik zou zeggen, tot morgen.